Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 10. De te zingen psalmen, psalm 119, vers 52 en psalm 66, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaringen 10 en de te zingen psalmen, psalm 119, vers 52 en psalm 66, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit avonduur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen het samen zijn voortzetten, gemeente hier en thuis, met de schriftlezing vanavond uit het boek Openbaring en daarvan het tiende hoofdstuk. De Bijbellezing willen vervolgen, het tiende hoofdstuk van het boek Openbaring. Maar vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes, en een eeuwig leven. Amen. En ik zag een andere sterke engel afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boesken dat geopend was, en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult, en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben, en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen der stem der zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten den profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij en zeide, ga heen, neem het boesken, dat geopend en in de hand is des engels, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boesken. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boesken uit de hand des engels, en ik at dat op, en het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken, natieën, talen en koningen.
We willen dan met elkaar een psalmvers zingen ter inleiding op de Bijbellezing. Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Het gaat ook over het boekske dat gegeten moet worden door Johannes op Patmos. En daarom ook deze psalm, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honig kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dies heb ik al de leugenpaan gevreesd en zal bedrog en slinkse wegen wraken. De 119e psalm, daarvan het 52e vers.
Thank you.
Gemeente, vanavond is aan de orde van behandeling Openbaring 10 en we willen toch in een aantal pennenstreken het hele hoofdstuk met elkaar behandelen. Het voert te ver om het hele hoofdstuk opnieuw te lezen. Het is al gelezen, maar we willen dan het eerste vers nogmaals lezen met elkaar. Openbaring 10 vers 1. En ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. Dit hoofdstuk, gemeente, is als het ware als een tussenhoofdstuk. In Openbaring 9 hebben wij gehoord van de vijfde en de zesde bazuin. In Openbaring 8 van de eerste vier bazuinen. En pas aan het slot van Openbaring 11 horen we weer van de zevende bazuin. Als er grote stemmen in de hemel zullen klinken, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heeren en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Waarop de 24 oudingen die voor God op hun tronen zaten neervielen. En de Heeren zullen aanbidden en zullen zeggen: wij danken u, Heere God, almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. In deze tussenliggende gedeelte kunnen we eigenlijk wel zeggen, in Openbaring 10, dat hier gaat om een bijzondere openbaring aan Johannes zelf, eindigend met vers 11. En hij zeide tot mij: gij moet wederom profeteren voor vele volken en naties en talen en koningen. Johannes hoort dus daar op Patmos dat de Heer nog werk voor hem heeft. Hoe kan het? Want hij is daar op dat eiland. Hij is daar in ballingschap. Toch moet hij spreken voor vele volken, talen, natie, we kunnen dat vertalen tot. Wat hij zegt, dat heeft betekenis voor alle volken, maar ook over wat er met die volkeren zal gebeuren. De Heer geeft hem een taak in de afzondering, ongedacht en onverwacht. Maar eerst horen wij wat de Heer bekend maakt, wat hij ziet: een andere sterke engel afkomende van de hemel. In mijn Bijbel lezen we dat de engel is aangeduid met een hoofdletter. En dat veronderstelt dat gedacht wordt ook aan de Christus. En dat doet ons ook denken, ik hoop er straks wat meer van te zeggen, of het Christus is. Want daar zijn de meningen wel verschillend over. Maar als we zien ook hoe die engel eruit ziet, dan is er reden om dat aan te nemen. Want die engel komt van de hemel, ja, daar komen ook andere engelen vandaan. Maar zie eens hoe deze engel eruit ziet, bekleed met een wolk. Lees u niet van de Heer Jezus: hij zal komen op de wolken des hemels. Deze engel is omkleed met een wolk. En zie eens wat er boven zijn hoofd is: een regenboog. En zijn aangezicht was als de zon, blinkend aangezicht. En zijn voeten waren als pilaren van vuur. O, wat een heerlijke verschijning. Het is te begrijpen dat aan Christus gedacht wordt. Als we denken dat hij bekleed is met een wolk, zo zal hij toch terugkomen. Zo is hij toch ook opgevaren. Een wolk nam hem weg van voor hun ogen. En hij zal wederkomen de wolken des hemels. Als we lezen dat een regenboog was boven zijn hoofd, in Openbaring 4 vers 3 hebben we dat ook gelezen. En zijn gezicht blinkend als de zon. Het doet ons denken aan de berg der verheerlijking, waar de discipelen Petrus, Johannes, Jacobus zijn blinkend aangezicht hebben mogen schouwen. Als een voorsmaak hoe het straks in de hemel zal zijn. Zo zal hij toch ook gezien worden als hij terug zal komen. Zijn gezicht als de zon. Verblindend, dat we blind worden. We denken ook aan Paulus, Toen de Heer hem riep op weg naar Damascus en hij een indruk kreeg van Christus in zijn heerlijkheid. Oh, hij viel met verblinde ogen bijkans op zijn voeten neer. Hij kon niets meer zien. En dan zijn voeten als pilaren van vuur. Doet ons dat niet denken ook aan de wolkolom en de vuurkolom. In het Oude Testament bij de kinderen Israëls tijdens de woestijnreis. Wordt hier de engel niet getekend in zijn overwinnende kracht. Doet ons dat niet denken aan het begin van Openbaring 1. Waar we lezen dat Johannes als dood aan de voeten neerviel van Christus. In zijn heerlijkheid. Toch gemeente zijn er heel veel uitleggers. Die wel benadrukken dat het misschien toch niet hier om Christus gaat. Er staat een andere engel. Een andere sterke engel, dat wel. Een andere engel. Zou Christus ooit aangeduid worden als een andere engel? En wordt overigens in het boek Openbaring Christus wel aangeduid als een engel. En dat hij als het ware afkomt van de hemel, als het ware zwevende is. En het valt nog meer op, dat in tegenstelling tot in Openbaring 1, als Johannes in aanbidding neervalt voor de voeten van Christus, dat hier niet gebeurt. Zou dat niet gebeurd zijn, als het hier Christus werkelijk zelf had betroffen? In zo'n gemeente wordt er toch wel gedacht dat het gaat om een echte engel. Is wel verondersteld wel eens dat is gegaan om de engel Gabriël, maar daar hebben we geen aanwijzingen voor. Een andere sterke engel die afkomt van de hemel. Maar wel een indrukwekkend gezicht. Bekleed met een wolk, wat betekent dat? Ja, dat is toch de aanwezigheid van de heerlijkheid van God. Als daar door Salomo de tempel gebouwd is. En de priesters in de tempel zijn en de heerlijkheid Gods daalt neer van de hemel in de tempel. Dan is er geen plaats meer voor de priesters. Vanwege de heerlijkheid des Heren. Die als het ware ook als iets van een wolk zichtbaar wordt. En dan moeten ze de tempel verlaten. Als later vanwege de zonde van het volk de Heer zijn heerlijkheid terugneemt uit de tempel. Dan ziet als het ware in de gedaante van een wolk, in een visioen, ziet Ezechiël de heerlijkheid des Heren, de tempel Jeruzalem verlaten. De wolken, zo zal de Heer inderdaad terugkomen op de wolken des hemels. En bekleed met een wolk, dat is toch een teken, we denken ook aan de wolkolom, de vuurkolom van de aanwezigheid van de heerlijkheid van God. Het is duidelijk. Waar die engel vandaan komt, dan zit dan Christus niet. Hij komt uit de hemel. En hij komt als een gezant, als een bode Gods. En hij komt met een hemelse boodschap. Bekleed met een wolk. Maar ook een troost en een regenboog was boven zijn hoofd. Wij kennen dat teken. Vanaf de dagen van Noach. Als een teken van het verbond. Dat Noachitisch verbond dat de Heere met zulke vloed niet meer zal komen over de aarde. Zij kwam in de dagen van Noach. Teken van de regenboog die wij ook in onze dagen mogen zien somtijds. Die ook staat boven Vriezenveen of waar we ook vandaan komen. Als een teken van de trouw des Heere die de aarde nog niet doet vergaan. En die nog met het mensdom bewogen is. Die nog geduldig is, langmoedig, traag tot toren. En die nog zijn kerk wil vergaderen door zijn woord en geest. Daar mag die regenboog nog van spreken. De Heere werkt nog. Het is nog de tijd der genade. Het is nog de tijd van het geduld van God. Ja, eens. Als de Heer Jezus terugkomt, dan niet meer door een vloed. Maar dan zullen de elementen brandende vergaan. Want de Heer zegt, ik maak alle dingen nieuw. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar tot die dag zal de regenboog gezien worden. O, wat is een bijzonder teken van de Heer in zijn geduld met het mensdom dat hem veracht en verlaat en vertrapt. De regenboog, ze mag ook in onze dagen nog gezien worden. Zit u wel eens in troost? En ze zal gezien blijven worden, totdat de Heer Jezus terugkomt. We lezen van die engel, zijn aangezicht was als de zon. Toen de discipelen op de berg der verheerlijking, daar op de Tabor, de Heer Jezus zagen en Mozes en Elia aan weerszijden ook van hem, zagen zij die blinkende aangezichten, als van de zon. De engel die ze hier zien, vertoont dat ook. Hij komt uit de hemel. Het is oogverblindend. Het is een weerspiegeling van de heerlijkheid des hemels. Maar ook een weerspiegeling, deze engel is een gezant van God, een bode des Heren. Van de heerlijkheid van God, maar ook van de heiligheid van God. Als de Heer Jezus vergeleken wordt met de zon. We weten, als de zon schijnt en we proberen daar tegen in te kijken, dat weet het kleinste kind, dat houdt iemand niet lang vol. Dat is oogverblindend. Dan moeten we de ogen sluiten. God bewoont een ontoegankelijk licht en iets daarvan wordt hier zichtbaar. Als deze engel komt tot Johannes toe, als de zon en zijn voeten waar als pilaren van vuur, die hij zal zetten, dat lezen we in vers 2, die hij zal zetten, de rechtervoet op de zee en de linkervoet op de aarde. En dat doet ons denken aan het Oude Testament, aan de woestijnreis, de kinderen Israëls. Waar de wolkolom des daags en de vuurkolom des nachts bij het volk was. Als een teken dat de Heere bij zijn volk was en dat de Heer zijn volk beschermde. En zijn volk geleidde. En zijn volk de weg wees. Het is een teken ook van de trouw des Heer en de bescherming voor de zijne. Maar ook een teken van zijn heiligheid. Zoals de Heer zijn volk beschermde tot in het land Kanaan. Zo toont hier de engel. Waar zijn voeten zijn als een pilaar vuur. Zo ziet het eruit. Ene voet op de zee, de rechter. En de ander op de aarde. Spreekt het niet? Een taal. Dat de Heere die in de hemel is. En wiens dienst deze engel mag staan. Dat hem is gegeven alle macht. In hemel op aarde. Dat hij regeert eeuw uit eeuw in. Dat zijn macht zich uitstrekt van zee tot zee. Is het niet een bewijs ervan? Het loopt de Heere niet uit de hand. En wat is dat ook in de dagen van Johannes op Patmos. Ook al de dagen van verdrukking en vervolging van de kerk. Een troost. Als zij daar als een balling op het eiland verkeert in de eenzaamheid. Dat de Heere nu overal is. En dat de Heer nu overal zijn macht en majesteit toont. Mag dat ook in onze dagen in troost zijn. Als we moedeloos dreigen te worden. Als we letten op deze wereld in haar vijandschap, in haar afkeer tegen God. Als we zien ook hoe het antichristelijke klimaat en de geest, hoe dat meer en meer de overhand krijgt. Als we zien ook dat degene die de Heere vrezen, meer en meer een minderheid worden, nog niet meer begrepen worden, in de verdrukking kunnen komen. Maar o, wat denken we dan klein? Wat zien we dan laag? Wat moeten we veel hogere zien? Het is waar, Johannes krijgt het met eigen ogen te zien, al zit dan natuurlijk een geestelijk gezicht, een visioen. Maar hij mag het bekend maken, hij moet het bekend maken. Het mag ook vanavond aan de orde komen tot een troost. Ja, tot huiver voor de goddelozen en de onbekeerden. Maar de troost van hen die de Heere vrezen. Op zijn goedheid hopen. en het van hem verwacht als een zwak en krachteloos weten. O, wat denken we dan klein van de Heer. We lezen verder van die engel in de tweede vers. Hij had in zijn hand een boekje, een klein boekje, dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. Als we op dat boekje letten, dan zouden we kunnen denken, doet ons bijna denken aan wat we eerder lazen in Openbaring 5, dat boek wat geopend moest worden. Dat boek met daarin opgetekend de hele wereldgeschiedenis van hemelvaart tot wederkomst. Dat boek was gesloten. En Johannes had geweend, niemand kan dat boek openen. Maar er was er nou één die dat boek kon openen. En dat is nou het Lam geweest. Is het datzelfde boek? We zouden dat bijna kunnen denken. Maar er wordt ook wel verondersteld door de commentaren, omdat er zo duidelijk staat, een boeksken, een boekje zouden we zeggen, een klein boekje. Dat het toch om iets anders gaat. Er wordt wel gedacht dat het misschien gaat om een deel van het andere boek. Namelijk dat deel wat nog moet gebeuren. Een deel van het boek van Openbaring 5 is al gebeurd. Heeft al plaatsgevonden, is al geopenbaard. Wat nog niet geopenbaard is, dat wat in dat boekje staat. We zouden zeggen, het is een deel van dat boek. We weten het niet. Maar nu lezen we, terwijl daar die engel staat met dat boekje in zijn hand, dat die engel gaat roepen in vers 3. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. Als hij geroepen had, spraken de 7 donderslagen stemmen die, terwijl die engel met dat boekje in zijn hand staat, gaat hij roepen. En het stemgeluid wat hij je volbrengt is als het brullen van een leeuw. Nu lezen we met name in het Oude Testament onder de profeten ook wel dat de Heere brult, spreekt door de oordelen heen, maar ook in de kracht en de macht van zijn woord, de profeten gesproken, dat de Heere dan brult als een leeuw. De leeuw heeft gebruld, Amos bijvoorbeeld. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De Heere, Heer heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Amos 3 vers 8. Of Hosea 11 kunnen dat ook lezen. Heel. En dat brullen van de leeuw bij de profeten, het Oude Testament, is als het ware het spreken van de Heer. Het is natuurlijk een beeld. In zijn gramschap over de zonde en de ongerechtigheid. Dat is het in Amos. In Hosea is het brullen van de Heer als een leeuw om zijn kerk te roepen, bijeen te vergaderen, die overal verdreven is. En dan ziet dat in de eerste plaats op Israël, dat verdreven zo strooid is. En dat de Heer zal roepen en dat bevende zal aankomen als ze zijn stem zullen horen. Maar we mogen dat Nieuw Testament eens ook doortrekken naar de heidenen. De leeuw van Juda's stam zal roepen, zal spreken. Maar zegt iemand, hier gaat het hier toch niet om Christus. Hier gaat het toch om een engel, ja. Maar het spreken van de bode Gods die de engel is, is toch het spreken als de woorden van de Heer. O gemeente, hebben wij zo wel eens in de kerk gezeten. Hebben we zo wel eens. Straks zullen we lezen dat de Heere vraagt van Johannes om dat boekje op te eten. En we zo als we de Bijbel lezen en we moeten de woorden Gods als het ware opeten. Tot ons nemen. Niet maar een stukje lezen, consumeren en weer dichtslaan en vergeten. Nee, we moeten, de Heere zegt, onderzoek de schriften. Want die zijn die van mij getuigen, dat kost tijd, dat kost aandacht. Maar heeft het ons dan wel eens vervuld met diep ontzag? De Heer zegt, op deze zal ik zien, Jesaja. Op deze zal ik zien die voor mijn woord beeft. Als een leeuw roept in de dierentuin, en een kind hoort het, dan verschrikt dat kind. En ook als ouderen dat horen, dan kan ons dat nog met een zeker ontzag vervullen. Als de Heere spreekt, dan gaat het niet om een dominee op de kansel. Maar dan door de woorden van de dominee heen. De onwederstandelijke werking van de Heilige Geest als de Geest zich paart aan het woord. En dan kan de gestalte van die dominee, dat kan zelfs een zwakke gestalte zijn. Een schat in een aardevat. Maar als Gods Geest zich paart aan het woord, dat we dan leren te beven voor zijn aanzicht, leren voor zijn aangezicht te beven. Dat we besef krijgen wie God is. Dat we besef krijgen wie wij zijn. Ogen open gaan voor zonde en schuld. Beseffen ook eeuwigheid van het woord en de eeuwigheid van God. En de vergankelijkheid van ons leven. Maar ook dat we daarin horen de roepstem. Want als daar een leeuw brult, haar jongen kennen die stem ook. En zo kan ze ook in het wild ook haar dieren tot zich roepen en vergaderen. Als de leeuw van Juda's stam roept, dreigt een gevaar. En in dat gevaar mag het zijn dat de zijnen tot hem naderen, bevende. Ze denken wie ze zijn en toch bij hem niet vandaan kunnen blijven. Omdat in hem hun behoud ligt. Omdat bij hem de bescherming is. Omdat bij hem de behouding is en het behoed worden tegen al de gevaren die er zijn. En ik ben een grote stem. Gelijk een wijze een leeuw brult en als zij geroepen had spraken de zeven donderslagen stemmen. Als hij met een grote stem gesproken heeft als een antwoord uit de hemel. Klinken zeven donderslagen. De klappen van een onweer. Er wordt wel gedacht, dominee Eva Meer zegt dat bijvoorbeeld. Dat het mogelijk andere engelen zijn geweest. Die hebben gesproken. We weten dat niet, we moeten dat ook laten liggen vanavond. Maar er klinken donderslagen. Maar Johannes op Patmos hoort in die donderslagen wat de Heere zegt. Want er staat in vers 4, toen de zeven donderslagen stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. Dus hij heeft in die donderslagen letterlijk zinnen woorden gehoord van God, waarvan hij doordrongen is, ze moeten worden opgetekend. Kan dat? Ik denk aan Paulus, Saulus als de Heer hem bekeert op weg naar Damascus. Degene die om hem heen waren, die hoorden Christus niet spreken. Ze hoorden alleen maar het geluid als van het onweer van het dood. Maar Paulus sprak met Christus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wie zijt gij, Heer? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de vesten tegen de prikkels te slaan. Dat was het persoonlijke spreken van de verhoogde Christus met Saul die op zijn knieën lag. Voor het aangezicht van de Heer en de anderen hoorden niet anders dan een onweer. En zo heeft ook Johannes, als hij daar de engel heeft horen spreken met het geluid als van een leeuw. En hij hoort daar die onweergeluiden, die onweerslagen, hoort hij stem vanuit de hemel spreken. En hij wil dat optekenen. Maar gemeente, hij mag het niet optekenen. Want er staat in vers 4, en toen de zeven donderslagen stem gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En, maar, ik hoor een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben. En schrijf dat niet, verzegelen betekent hier niet vastleggen. En niet een stempel erop drukken van echtheid of waarheid of betrouwbaarheid. Nee, dat betekent hier dat het niet moet worden opgeschreven. Hoewel het een gewichtige zaak is. is het een persoonlijk woord geweest voor Johannes daar op Patmos. Gemeente, er zijn dingen, en misschien dat er onder zijn die ervan weten. Er zijn dingen die de Heere de zijne bekend maakt. Er zijn zaken die de Heere bekend maakt aan de zijne, tot hen spreekt. En dat soms anderen die niet kunnen opmerken. Dan kunnen we zelfs hebben in een preek dat de Heer daarin tot ons persoonlijk spreekt. En een ander kan er niet in horen wat wij er gehoord hebben. Maar er kunnen ook andere zaken zijn. Die Heer kan zo krachtiglijk. Het is waar. We zijn altijd gehouden aan het woord. We moeten bijzonder oppassen. Met buitenbijbelse openbaring. We moeten bijzonder mee oppassen. Want de Heer werkt door woord en geest. Maar we kunnen dus dingen zo krachtiglijk ervaren. Dat toch van de Heer is. Als ooit is als er een dochter. En haar vader overleed. En ze was in huis. En ze wist en nu overlijdt mijn vader. En binnen het half uur klonk het telefoontje. Haar vader was overleden. Zulke dingen kunnen zijn. Dat de Heer bekend maakt. Te geloven geeft. In het hart doet ervaren, we kunnen ons er ook in vergissen, het is waar. We kunnen niet ontkennen. Er kunnen zaken zijn die de Heer zo ons met kracht te geloven geeft. Dat iets moet geschieden, iets moet gebeuren. Dat we geroepen worden. Denk aan de roeping tot het ambt. Menigmaal door woord en geest, maar het kan ook zo zijn dat we zo'n aandrang gevoelen. Zo'n kracht ervaren. Een gevoel, het is van de Heer, kan niet anders. Hoe zal ik hem misstaan? Maar Johannes moet voor zichzelf houden. Hij mag het niet optekenen. Hij mag het niet bekendmaken. Zoals het toch ook bij Paulus. De Heer had hem dingen laten zien toen hij hem optrok. Tot in de derde hemel. Onuitsprekelijke dingen, hij kon ze niet onder woorden brengen. Ze waren persoonlijk voor hem bestemd. Tot troost, tot kracht, tot bemoediging. Heeft de Heer zo hier ook Johannes op Patmos niet willen bemoedigen. Het heilige heim wordt aan zijn vrienden bekendgemaakt. En ik denk zo ook aan wat de Heer Jezus zegt op Johannes 15. Ik heet u geen dienstknechten, ik heet u vrienden. Want een dienstknecht weet niet wat zijn Heere doet. Maar dan mag het zijn dat het aan vrienden, aan zonen geopenbaar mag worden. Johannes moet het horen, maar mag het niet optekenen. Moet het voor zichzelf bewaren, schrijf dat niet. Maar gemeente, dan gaat het verder. In vers 5. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel. Ja, dan valt weer de aandacht op die engel. Die engel is eerst gekomen in zijn heerlijke gedaante. Die engel heeft dat boekje in zijn hand gehad. En dan heeft hij met een grote stem geroepen. En dan hebben daar 7 donderslagen uit de hemel geklonken. Maar dan gaat die engel, ja wat doet hij? Hij zweert. Hij doet daar een eedzweer in, een engel die ik zag staan op de zee en op de aarde. Hief zijn hand op naar de hemel. Ook in Daniel 12 lezen we dat. De hemel is de plaats waar God woont. Dat een engel een belofte aangaande de toekomst. Met opheffing van beide handen. Heeft gesproken. Om te zweren bij de eeuwige God. De engel zweert bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Zo heeft de Heer gesproken. Zo zal het zijn. En niemand zal niets aan toe kunnen doen of af kunnen doen. Hij heeft zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer vers 6. Bij dien die leeft in alle eeuwigheid. Die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is. En de aarde en hetgeen daarin is. En de zee en hetgeen daarin is. Dat er geen tijd meer zal zijn. Gemeente, dat is aangrijpend. Er zal eenmaal geen tijd meer zijn. Dat is aangrijpende werkelijkheid. Er komt een dag dat de tijd voorbij is. Aan de ene kant weten wij niet alles. Hoeven wij ook niet alles te weten. Wat de Heer aan Johannes bekend heeft gemaakt door middel van de engel. Hij mag het niet optekenen. Wij hebben ook geen proefdruk. Hoe alles precies zal gaan. We lezen zaken in het woord. We weten niet hoe de toekomst zich zal ontvouwen. We kunnen ons eigen leven niet uitstippelen. Wij kunnen de wereldgeschiedenis niet bepalen vandaag. Het ligt alles in Gods hand. En het lijkt hem uit de hand te lopen. Maar we hebben gehoord hoe machtig hij is en hoe groot hij is. En hoe de Heer alles werkt naar het einddoel toe. Maar als dat einddoel er is, dan zal er geen tijd meer zijn. Geen tijd. Wat betekent dat? De eeuwige dag. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Geen afwisseling meer van avond en nacht en morgen en middag. Geen afwisseling meer van de seizoenen. Geen eb en vloed meer, er zal geen zee meer zijn. Maar ook geen tijd meer in die andere plaats. In die donkerte. Van die eeuwige pijn. En van die buitenste duisternis. Waar wel het helse vuur zal zijn en knessing der tanden. Daar zal het nou nooit meer morgen worden. Daar zal nooit meer klinken, wachter, wat is er van de nacht. Daar zal nooit het ochtendgloren meer zijn. De eeuwige dag. En ik zag geen tempel in dezelfde. En de zon en maan zal niet meer zijn, want het lam is haar kaars. En de eeuwige nacht. Eeuwig donker en eeuwig duister. Waar zullen we zijn? Geen tijd meer. Geen tijd meer om een preek te horen. Om ons af te zonderen. Om in de binnenkamer te gaan. Geen tijd meer om de Bijbel te openen. Geen tijd meer. Al niet van dienstbad in het consistorie ook over de maagden. Dwaze wijze maar. Geen tijd meer om de olie te kopen. Geen tijd meer om binnen te gaan. Er zal geklopt worden. Er zal niet meer kunnen. Nee, er zal ook niet meer de tijd zijn dat de zonde gedaan kan worden. Er zal ook niet de tijd meer zijn dat Gods kinderen verdrukt en vervolgd kunnen worden. Er zal ook niet meer de tijd zijn dat de boze zijn plannen ontvouwt en de goddeloosheid toeneemt. Dat ook niet meer. Ook niet de tijd van verborgenheid en de tijd van het verlaten en weten van de Heer. De tijd van aanvecht. Daar zal geen tijd meer zijn. Eeuwig dag. Of eeuwig nacht. Wat een prediking. Dat moet Johannes wel bekendmaken. En hij hoort die engels weer. Het zal zo zijn. Bij degene die leeft in alle eeuwigheid. Die de hemel geschapen heeft. En de Heer had toch ook de zon, maan en sterren. De afwisseling van dag en nacht. Maar bij hem wordt er gezworen. Het zal niet meer zijn. En hetgeen daar is. En de aarde hetgeen daar is. En de zee en hetgeen daar is. Want er zal geen tijd meer zijn. Maar in de dagen staat er dan een vers 7. In de dagen der stem. De zevende engels. Wanneer hij bezuinen zal, dat zal zijn in Openbaring 11. Zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. O, als dat zal aanbreken. Dan zal ook alles openbaar worden. Alle verborgenheden zullen dan bekendgemaakt worden. gelijk hij zijn dienstknecht de profeten verkondigd heeft, de verborgenheden van de Heer. Gemeente, wat is er een hoop verborgenheid van Gods wegen, die de Heer heeft aan zijn wijze bedoelingen, met zijn raad en wil. Wat zijn er zaken waar we geen grip op kunnen krijgen? Wat verstaan wij zelf van de eeuwigheid? En wat verstaan wij als het gaat om Gods raadsplan en zijn wil en zijn besluiten? En wat begrijpen wij ervan als Gods woord ons leert? Als het gaat over de eeuwige verkiezing ten leven, maar ook ten dode. De eeuwige verkiezing en de eeuwige verwerping. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehad. Als het daarover gaat, de Heer openbaart ons in zijn woord, maar we kunnen die zaken niet bevatten. Wat dat betekent. Het ene vat ter ere. Het andere vat ter onere. De vrijmacht Gods, het welbehagen des Heer. Waarin de Heer volkomen heilig is en soeverein en niet zondigt. Hoe kunnen we dat ooit op één noemen brengen? Met de prediking des evangelies. Die de Heer doet uitgaan tot het einde der aarde. Toen wendt u tot mij en wordt behouden alle gij einde der aarde. Want ik de Heer ben God en niemand meer. Hoe kunnen we dat op één noemen brengen als een lezer in de Bijbel? Dat de Heer de wereld lief heeft. En dat de Heer niet wil dat er enigen zijn die verloren gaan. Wat een verborgenheden. Als we denken ook aan de verkiezing van Israël. En wat een verborgenheden ook zijn. Als we denken ook in het Oude Testament. Hoe de Heer zich verborgen hield voor de volkeren. En met Israël zijn volk zijn bemoeienis had. En zijn trouw aan Israël. En wat was het een verborgenheid dat de beloofde zaligmaker beloofd was, maar het zoveel eeuwen duurde. Dat de profeten zelfs gezwegen hebben, 4 eeuwen. En dat toen de Zoon de Gods werd geboren. En hoe geboren? De verborgenheid, de godszaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Dat een maagd zwanger werd. Die hem ontving van de Heilige Geest. Dat hij geboren is. En neergelegd in de krib. Kwam onder de vloek der wet. Om de wet te vervullen voor zijn kerk. En de weg te gaan. Naar Golgotha's kruishout. Om zo de vloek weg te dragen. Hoe de weg die van God uitgedacht. Het handhaving van zijn eer en recht. En aan de andere kant, in de volkomen liefde tot het verloren, tot het arme, tot het ellendige, tot het verdrukte. Om het te zaligen, om het te verlossen. Dat er voor de grootste der zondaren behoud zou zijn. Van een verborgenheid. Ook als we denken ook aan wat we in deze tijd meemaken, maar het ons toch in het woord is geopenbaard. De goddeloosheid die de overhand lijkt te hebben. Satan die lijkt te triomferen. En de Heere die zich lijkt terug te trekken. En toch, dat het toch goed gaat. Dat het toch naar het einde toe gaat. Dat het toch de Heere niet uit de hand loopt. Dat het precies gaat zoals de Heere wil. Maar ook in uw eigen leven. De verborgenheden, de vragen, de noden. Waar u misschien wel geen antwoord op hebt. Zoveel zaken die in nevelen gehuld kunnen zijn. Zulke worstelingen, zulke dingen. Of waar u misschien wel met de Heere over worstelt. Waar er strijd over is in het binnenste. Waar u geen vrede in kunt vinden. Zoveel zaken waarvan de Heer ook zegt. Naar deze zult gij het verstaan. Maar oh, dan mogen we toch zeggen, eens zal alles openbaar komen, zal alles geopenbaard worden. En zal niets verborgen blijven, nee, maar ook zal alles verstaan mogen worden. En in die tussenliggende tijd, ik denk aan het woord dat we lezen in Kolossenzen 2 vers 2, waar de apostel wijst op Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Ach, hoe mogen we in hem en hoe moeten we in hem, in alle nood en in alle zorg en alle smart en alle noden, rust zoeken en vinden. En van hem wijsheid ontvangen, die het ook spreekt, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En het aard te mogen ervaren aan de voet van het kruis, ja, knielend bij de krib. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde drank. Och, om het in hem te zoeken en om het van hem te verwachten. Die zelfs zulken, we zouden zeggen, verborgen weg moest gaan. Kruipend door de hof. Stervend aan het kruis. Lijdend in de Godverlaten. Dat hij de trooster zou zijn in nood, dat hij de borgen zaligmaker zou zijn voor zijn kerk. Dat hij een hulp zou zijn in benauwdheden. Dat er bij hem ontferming zou zijn in uw nood. En ook u aan zijn voeten terecht mocht komen. Om het nou te ervaren. Die mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. O dan. Zal alles openbaard worden. We lezen verder in vers 8. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, sprak wederom met mij en zeide: ga heen, neem het boekje. Dat boekje dat geopend in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem: geef mij dat boekje. En hij zei tot mij: neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekje uit de hand des engels en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing. Als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Eigenlijk is dat de laatste gedachte vanavond. En dat boekje, dat moet gegeten worden. Ja, we lezen het ook bij de profeten, niet waar? Ik denk aan Ezekiel, die moest ook eten. Blijkbaar was het eetbaar. We kunnen daar vanavond verder niet te veel over zeggen. Maar hij moest het tot zich nemen. En hij moest het zich eigen maken. Hij moest tot die engel heen gaan, dat in de eerste plaats. Johannes doet het. Zou hij niet gevreesd hebben? Ja, maar op Gods bevel, op Gods mond, op Gods woord gaat hij. En hij vraagt met de vrijmoedigheid van de Heer ontvangen, hem gehoorzamend: ga heen, neem. En hij zei: neem dat en geef mij dat boekje. En die engel spreekt, hij is ervoor gekomen. Die engel is ervoor gekomen om dat boekje te geven aan Johannes op Patmos. Wat hij zou moeten eten, wat voor hem bestemd ook was. Zo is de bemoeienis van de Heere met een mensenkind. Dat als het nodig zou zijn, hij zelfs een engel kan zenden. Om ze zijn woord uit de hemel te brengen. O gemeente, wat mag het een zegen zijn. Dat wij dat geopenbaarde woord, geen soort openbaring, in onze hand mogen hebben. Op het nachtkastje. Op de keukentafel. Waarin de Heer nou alles heeft geopenbaard. Wat nodig is om te weten voor de tijd en voor de eeuwigheid. En wat we meer willen weten. Daar moeten we halt houden. Maar er staat nou alles in. Daar staat nou alles in. Maar hoewel de Heer persoonlijk met een mens van doen hebben, dat mogen we hier wel uit afleiden. Wat is het ook dat hij in liefde gadeslaat ook zijn volk in verdrukking, in de ballingschap. En dat hij ze onderhoudt. Is ook geestelijk onderhoud. Als Elia daar in de woestijn is, zendt de Heer een engel. Dat was een onderhouding voor de tijd. We mogen zeggen, dit is een onderhouding voor de ziel, voor de eeuwigheid. Neem dat en eet het op. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zijn zoet als honing. Hij mag dat woord eten. Kanttekenaren spreken over het overzien, het overleggen, het verstaan, het herkauwen van de boodschap, zouden we zeggen. Hey, dat moet overdacht worden. Daar is tijd voor nodig. Dat moet bestudeerd worden. Mag deze coronatijd, gemeente, daar een tijd voor zijn? Dat dominees die soms ook niet altijd veel tijd hebben om de preek voor te bereiden, tijd hebben een preken voor te bereiden, dat u tijd hebt om in uw huizen de schriften te onderzoeken. Die zijn er die van mij getuigen. Dat de jongeren de Bijbel open doen. Dat die smartphone, die u misschien wel veel goeds brengt op het werk, dat weet ik verder niet, maar die ons veel meer kwaads brengt, gezien de tijd die het ons vraagt, dat die smartphone dus uit mag blijven. Of misschien wel de deur uit moet gaan. Als het voor onze ziel nodig is. En dat nou dit woord mag opengaan. Dat kostelijke woord. Ezekiel had een boekrol. Het was in zijn mond zoet als honing. De psalmdichter zingt ervan. We zongen het voorafgaand aan de Bijbellezing. Hoe zoet zijn uw reden, mijn gehemelte geweest. Meer dan honing mijn mond. Want zo krijgen we verstand van God en goddelijke zaak. Jeremia 15. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijn harten. Want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere God der Israël. Want in dat woord ontmoeten we de Heere. Want Heer, deze is toch het vlees geworden. Het woord is vlees, het woord heeft onder ons gewoond. Maar in dat woord, daar spreekt de Vader. Daar ontmoeten we de Zoon. En dat woord, dat is ons bereikt door de Heilige Geest. En als Gods Geest baat aan het woord, dan vindt er in het hart wonderen plaats. Dan worden harten vernieuwd, wederbaard. Dan worden ogen geopend en oren doorboord. Dan worden harten verbroken. Dan wordt zonde en schuld aan ons ontdekt. Dan leren we buigen voor dat woord. Dan leren we beven van dat woord. Dan moeten we sterven onder dat woord. Maar dan worden we ook levend gemaakt door dat woord. Want het woord is het woord des levens. Het zaad des evangelies. Zaden wedergeboren, waarin de Heere spreekt, is het levende woord. Dat spreekt van de levende God. Wat niet maar een dode letter is. En een zegen dat we dat woord mogen hebben in onze taal. Die er daarin tot ons zal spreken. Dat werkt nou altijd wat uit als we de Bijbel open thuis. Dat werkt nou altijd wat uit als we naar de kerk gaan en als we niet naar de kerk gaan. Dat werkt altijd wat uit, want het woord keert niet ledig weer. Het is een reuken des levens ten leven. Of een reuken des doods ten dood. Maar ik houd me bij mijn tekst ook vanavond. We lezen, daar moeten we toch iets over zeggen. Het zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Het zal zoet smaken en toch zal het ook een bitterheid in de buik geven. Dat lezen we hier, niet op de andere plaats waar het gaat over het opeten van het woord. Dat heeft toch te maken met ook de inhoud van het woord. De oordelen. Johannes weet, die komen. En wat er gebeuren zal op aarde. Ook waar de kerk doorheen zal moeten. De grote verdrukking. Het machtige Babel. De antichrist. Wat zal die nog? Openbaring 12, 13. Daar ook moeten spreken over de antichrist. Over de grote profeet. Over de Satan en zijn werk. Wat zal het nog gaan door de moeite heen? Dan is het zoet. Waar het spreekt van het spreken van God. En waar de genade Gods mag worden geproefd. En waar zijn nabijheid mag worden gesmaakt. Maar ook bitter. Als we huiveren. Als we huiveren moeten. De tijd waarin we leven. Die ons misschien nog staat te wachten. Waarin uw kinderen opgroeien. Dan kan het ons wel eens ook benauwen. Waarom dan toch weer. Omhoog te zien. Dat moest ook Johannes, steeds opnieuw leren. En lees ook in vers 11, dat de Heer daar ook dan nog op terugkomt. Het is niet dat het eindigt bij vers 10. En in vers 11 staat er, hij zeide tot mij. Hij zeide tot mij. Gij moet wederom profeteren voor vele volken en naties. En talen en koningen, het zal wel gaan door verdrukking heen. Maar het woord zal ook klinken. Gij moet profeteren. De Heer laat zijn woord spreken en preken. Voor vele volken, natie, talen, koningen. U moet dat doen, Johannes. En die boodschap ligt er nog. Ook in onze dagen. De Heer Amstragers roept. Dienstknechten roept en zendt. Jonge dienstknechten roept en zendt. Dat het woord gaande blijft. En de prediking van het woord gaande blijft. Gaat heen. Onderwijst al de volken. Dezelfde dopende. In de naam des Vaders en des Zoons. En des Heilige Geestes. Gemeente, we gaan eindigen. Maar dan denken we eraan. Veel dingen bekendgemaakt, Johannes. Hij mag ons niet alle dingen zelf bekendmaken. Veel is ons geopenbaard. Veel is ons ook verborgen. Eén ding staat vast. De dag komt dat er geen tijd meer is. Het is nu nog de dag der zaligheid. Nu nog het heden der genade. Nu nog de dag dat Mozes mag zeggen, leer ons onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Straks is die dag voorbij. Maar o gemeente, het is de dag nog om het woord te horen en het woord te eten. Is het woord door u al gegeten? Als een spijze voor uw ziel, dat woord. Als het gegeten wordt, dat doet beven, dat ontdekt, dat stelt schuldig, dat geeft indrukken van God, van onszelf, van oordeel, ook van genade. Als we dat woord tot ons nemen, dan kunnen we niet blijven die we zijn. Dan moeten we sterven, dan moeten we zeggen, Heere, mijn gedachten over u deugden. U bent heilig en veel groter en heerlijker. En mijn gedachten over mezelf, ze waren verkeerd. Ik ben veel zondiger en slechter. En ik heb de eeuwige dood verdiend. Ik ben uw gramschap, uw toren zo waardig. Maar dat woord spreekt ook van het brood des levens. Voor hongerende zielen. En van het water des levens. Van dorstende zielen, dan geeft het zo'n smaak om dat woord te lezen, dat woord te horen, dat woord te onderzoeken. Als Gods geest zich baart aan het woord, als u daar de Heer Jezus in mag ontmoeten, als hij daarin zich komt openbaren aan je ziel, als door dat woord het licht des Heeren mag schijnen over uw leven, spatten in uw hart. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. Gij doet wel dat gij daar op acht geeft. Als op een licht in de duister plaats, totdat de morgenster opgaat in uw harten. O, hebt u zo al de Heere, ja, dat kind van Bethlehem, die man van smarten, in het woord mogen ontmoeten en uit zijn mond mogen horen. Ik ben uw heil alleen. Hij, de koning der kerk, bewaart zijn kerk en vermeerdert haar. En hij laat zijn woord prediken. Hij gaat door met zijn kerkvergaderende werk tot de laatste zal zijn toegebracht. O, mag het voor u al tot zegen zijn. Zoek dan nog de Heere, terwijl hij te vinden is en roept hem aan, terwijl hij nabij is. Amen. Gemeente, willen we nog een versje zingen? Ik heb Psalm 66 vers 1 opgegeven, die willen we met elkaar ook zingen. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere, doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.